Ja, zo gaan we dus door met het leren kennen van die sfeer van het eigen zelf. Tot en met het niveau van het inzicht zelf kun je iets doen. Beschouw dan maar dat leren kennen van jezelf als een project. Steeds preciezer gaan kijken op alle plekken. Wat het betekent wanneer je daar je zwaartepunt hebt. Algemene lijn, van buiten naar binnen, verder naar binnen het openen, van grof naar fijn, van veelheid naar eenheid, van dualiteit naar non-dualiteit. Zijn er steeds andere situaties van zelf zijn. Dat zelf zijn, dat blijkt dus nog diepere grond te hebben dan het bewustzijn op het niveau van de waarnemer. Uitgaande van het inzicht zelf, als langzamerhand dat centrum verdwijnen, en je krijgt overal je centrum. Een heel andere situatie dan ervoor. Dan blijkt er alleen nog maar wat vage kwaliteiten over te blijven. Van bewust zijn, gelukzalig zijn, zelf zijn, ik ben. Intern ontspannen, bewust zijn, maar ook een heel concrete ervaring van dat zijn. Wat tot op het laatst nog een zekere lichamelijke kwaliteit heeft. Daarom kun je op al die hogere niveaus ook heel concreet aanwezig zijn. En dat zal ook moeten, anders is het abstract. En dan werkt het niet. Dan is er geen realisatie. Realisatie betekent dat je het je realiseert, herkent, maar ook dat het een werkelijkheid wordt. Dat je die werkelijkheid heel duidelijk vaststelt. Dus non-dualiteit. Terwijl je zo deze meditatie voortzet, dan komen er allerlei andere dingen misschien wel bij en je kunt ervan leren. Zo werkt dit, zo werkt dat. In de helderheid wordt het al wat duidelijk. Ook de dingen die nog niet helemaal meegegaan zijn, die nog niet zijn opgelost, die tonen zich dan vanzelf. Wanneer je blijft op het hoogste niveau, wat maar mogelijk is voor je, op zo'n concrete wijze. Wanneer je daar blijft, dan zie je dus dat al die beperkingen van jezelf zijn, die nog ergens zitten, daarin gaan oplossen. We hebben heel wat aspecten al besproken. Jullie hebben al heel wat gezien. Zijn er nog bepaalde punten die besproken moeten worden? Nog niet helemaal duidelijk zijn.
Het omkeren daar, kun je daar iets waar ik in advies was over? Op het moment dat je in de waarneming bent, hè, dat je dan zegt, draai je om en als van Is dat?
Wanneer je zit op het niveau van het inzicht zelf, dan heb je nog een oriëntatie. Je bent gericht op de verschijnselen die opkomen en weer verdwijnen. Ja. Hoe gaat het in zijn werk wanneer daar ook nog vrijheid komt ten opzichte van dat inzichtsstandpunt? Dat is op verschillende manieren mogelijk. Ik heb al aangegeven, ga terug met je aandacht naar jezelf op dat niveau en word je weer bewust van de ruimte waarin je zit op dat niveau. Die ruimte, die is er, en in die ruimte, nou, dat is zo oneindig dat er wel een ontwikkeling komt, dat die ruimte terugkeert naar jezelf, dat plekje wat gaat oplossen. Een mogelijkheid is die gerichtheid van aandacht op inzichtsniveau. Haal die nou eens een keertje weg door een klein beetje te kantelen, bijvoorbeeld 90 graden. Of helemaal te draaien. Dan zie je ook alleen maar ruimte. En de gronding op dat ene plekje verdwijnt ook. Of je hebt het idee, oh, er is overal ruimte en ik kan vliegen. Omdat het al zo erg ijl is op dat niveau wat betreft je eigen zijn, dus lichaam zijn, gaat het dan ook heel makkelijk oplossen. Dus het gaat erom om die laatste oriëntatie ook los te laten. Dus ja, goed toch, je gaat maar kijken wat het snelste werkt. Wanneer je om je as draait, nou, dan weet je ook niet meer wat voor en achter is.
Is
dat
niet voldoende?
Dat kan, ja hoor. Dat kan ook heel goed. Maar wel, het gaat werkt wel sneller naarmate je ook bewust blijft van die grote ruimte. Daarin ontspannen. Maar je merkt, dat vereist meestal tenminste nog een stuk helderheid en het bijblijven, de toewijding en soms wat langere tijd om dat proces werkelijk doorgaan te laten vinden.
En daarin te
blijven. En te blijven. Dat draaien van je met die gerichtheid, dat kan natuurlijk ook op een eerder niveau, ook op een laag niveau wanneer je in je lichaam zit en dan word je bewust van de lichamelijke gevoelens en indrukken. Ook daar gaat het weer om het ervaren van dat geheel energetisch lichaam in de ruimte. Dat er ook ruimte komt van je eigen bewustzijn, zodat je dat als geheel, dat energetische lichaam, ziet in de ruimte, of ervaart in de ruimte. En dat hebben we ook bekeken, dat kan gewoon gebeuren zonder te forceren, door in je lichaam te blijven, maar wel bewust te worden van de ruimte. En wanneer je steeds meer bewust wordt van de ruimte overal, dan krijg je automatisch ook met je innerlijke blik een afstandelijke beschouwing. Maar ook daar kan het gewoon ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga er een klein beetje uit het lichaam en ik ga weer 90 graden draaien. Ik zie de situatie dat ik gericht ben vanuit mijn lichaam op een bepaald object. Ik ga eventjes los uit het lichaam, ik ga 90 graden draaien en ik zie mezelf zitten kijken naar het object. En meteen zit je al op het inzichtsniveau. Nog even een aspect van dat draaien vanuit het inzichtsniveau. Wanneer je het idee hebt dat er nog een beweging zit van het fysieke lichaam steeds naar verfijndere toestanden, inzichtsniveau. Dat kun je nog doen door daarop gericht te blijven. Ik ben gericht op die grote ruimte van vrijheid. En terwijl ik daarop gericht blijf, kan er een beweging zijn in die richting. Op een gegeven ogenblik, op het niveau van het inzicht, en net iets verder, dan is die hele gerichtheid langzamerhand iets wat niet meer mogelijk is. Want dat ik zelf, dat verdwijnt. Je hebt dan de mogelijkheid om te ervaren, oh kijk eens, er is een 180 graden draaien en ruglinks rol ik in mijn oorspronkelijke zelf. Ook net iets in het hogere in zichzelf, daar krijg je die omdraaiing van perspectief. Eerst ben je gericht op de bevrijding. Dat is belangrijk en daar doe je je best voor. Maar wanneer het werkelijk doorziet, dan krijg je voor je gevoel een soort omkering, een draaiing, waarbij je die gerichtheid wegvalt, maar dat wel de beweging nog doorgaat, maar dan is het haast ruggelings dat je oplost en je herkent, oh, dit is mijn open zijn zonder grenzen. Ik wil niet zeggen dat het altijd nodig is om het zo te ervaren, maar zo kun je het soms ervaren. Vooral wanneer er veel beweging in zit. En iets van dat omkeren van het perspectief, dat moet op een gegeven moment ook duidelijk zijn. Dan zit je nog ergens op dat niveau van het inzicht, het is een hoger niveau van inzicht. Maar dan kijk je ernaar terug en je verliest je eigen plek, maar in het terugkrijgen dan heb je een ander soort perspectief dan op het niveau van inzicht zelf, waarin er ook wel een terugkijken is, maar ook een verdere gerichtheid op de verdere bevrijding. Dus die gerichtheid op de bevrijding, die verdwijnt ook en die zal ook moeten verdwijnen, want dat is niet geen richting meer. Tot en met het inzichtsniveau is er nog een richting. Daarom kun je iets doen. Maar wanneer je verder gaat, op iets hogere niveaus van inzicht en het vrijkomen van het centrum, dan zie je dat elke gerichtheid gaat verdwijnen. Zowel naar de bevrijding toe als terug naar de verschijnselen. Alles komt bij elkaar in een non-dualiteit. Maar voorbij het niveau van inzicht, wat er dan gebeurt, laat het vanzelf gebeuren. Ik heb even er wat van verteld, maar niks staat daar vast. Definitief is wel het vrijkomen van het centrum. Het universeel worden in je eigen ervaring van je eigen zelf zijn.
Doorlaten gaan op een reis te verliezen, dus meer dan ik het bedoel, zo'n
dit veld. En dan heb ik weliswaar mee ineengenomen. En dan schrik je ook iets in mij terug, maar ik heb dan niet meer gebeurd dat ik hem zelf ben.
Allereerst zorg dat je heel duidelijk bezig met jezelf bent. In dat zelfgevoel. In jezelf bewustzijn. De tweede, wanneer je dat ervaart, nou, laat het dan eens een keer op een spontane wijze verder verlopen. Langzaam, je blijft bewust van jezelf. Oké, allerlei eigenschappen verdwijnen. Je hoeft niet dat gevoel van zelf zijn te verliezen. Wel het gevoel van dat heel veel van jezelf wel wegvalt. Dat is wat je ervaart. En dan denk je, oh, ik verlies mezelf. Nee, dat zijn de gewone oude vormen. En gevoelens die je verliest. Maar juist op dat subtielere niveau, daar kun je wel degelijk jezelf blijven. Maar dan zonder vormen. Maar dan moet je daar wel heel erg bewust zijn. Want anders dan blijf je op iets grover niveau je eigen identiteit houden. En die gaat verdwijnen. Dan zeg je, hé, wanneer het nog verder gaat, dan verlies ik mezelf. Nee, je verliest bepaalde wijzen van ervaring, beperkte wijzen van ervaring van jezelf. Maar ga dat maar onderzoeken, dat is de moeite waard. Ja, ja. Nee hoor, je blijft bij jezelf en toch gaat het proces door. Dus het vereist een hele scherpe vorm van bewustzijn. Om op het hele subtiele niveau nog zelfbewust te blijven. Dat is dus een heel andere vorm van zelfbewustzijn dan wanneer je op iets lager niveau jezelf nog bent met een bepaalde vorm. Dan zeg je, ja, ik heb al vast, daar kan ik me bewust van blijven. Nee, die vormen worden steeds ijler. Handelijker, doorzichtiger. En toch blijf ik bewust van mezelf. Ook wanneer die vormen gaan oplossen. Oh ja, het maakt niet uit, want ik blijf toch mezelf. Ik ben mezelf en ik blijf mezelf. En ik stel niet vast dat ik hier aanwezig ben. Zonder eigenschappen. Zonder vormen. Alleen nog in een universele zin dat zijn bewustzijn. Dat stel je vast, intern, zonder vormen. We hebben vastgesteld dat wanneer je daar je zwaartepunt hebt, op die hoge vormen van zelf zijn, op inzichtsniveau, of op universeel niveau, die andere niveaus, die kunnen rustig doorgaan. Zolang het leven is, dan is dat ook gaande. Maar je geeft het geen focale aandacht. Want wanneer je focale aandacht geeft, dan schep je weer een dualiteit. Je gaat er ook niet ergens zelf meer in, dat je erin duikt in een bepaalde vorm. Nee, ook daar, je blijft helder. Misschien zie je wel die neiging. Maar doorzie die neiging, blijf bewust van de ruimte en die energie, die lost op.
Zijn dat ook die beelden? beelden omhoog. Dat ik denk, waar komt het vandaan? Hele mooie beelden. Of,
ja.
Of dingen die ik ergens in een straatje lopen, heb ik nooit gezien. Ook die beelden heb ik dat geweest.
Ja, die beelden die komen op vanuit het mentale niveau, waarin het gaat om die representatie. Een projectie. En natuurlijk speelden daar ook anderen, het gevoelsniveau, een hele grote rol in, want die geeft ook energie eraan, zodat het gevoelsmatige beelden zijn. Maar wanneer je zelf op inzichtsniveau al, dan zie je dat gebeuren en dan zeg je, ik hoef me er niet op te fixeren, ik hoef er niet op te focussen, ik blijf bewust van mezelf als bewustzijn daar en ik laat het maar opkomen en ik laat maar weer gaan. En wat er verwerkt moet worden, gaat dan vanzelf. Ja. En alles wat nog energie heeft om te gaan verwerken, wat eerst buiten het bewustzijn werd gehouden, krijgt nu de kans om wel in het bewustzijn te komen, omdat die weerstand daartegen niet meer bestaat. Dus dat komt allemaal nog op. Nou ja, laat het maar opkomen en daar kan het de ruimte krijgen, dan is het weg. En even later kan er wel weer wat komen. En het gaat misschien een tijdje door, maar op een gegeven moment houdt het op. Dan zijn al die trauma's verdwenen. Die energieën die ergens nog vast zaten, die zijn verdwenen. Maar geef ook geen vocale aandacht aan, want dan geef je die beelden energie. Dan worden ze sterker. En voordat je het weet, dan zit je daar weer mee te vechten. Of te beoordelen van, oh wat mooi. Dus dan blijft alles eenvoudig. Laat dus alles maar opkomen, ook die minder mooie gevoelsmatige zaken. Ga je niet met de aandacht daarop richten, blijf bewust van het grote dat je bent, maar laat het wel doorgaan. Dan raken de complexen uitgewerkt. Dat woord complex, dat komt uit de archeologie en uit de fysische geografie, waarin het gaat om allerlei lagen in de aardkorst. Het zijn allerlei sedimenten. En het zijn allemaal lagen op elkaar gestapeld. Of er is stuifzand overheen gegaan en zo heb je allerlei lagen. En dat zijn die complexen. En Freud die heeft dat woord dan gebruikt, omdat hij zegt, nou moet je kijken, zo heb je ook heel wat sedimentaire complexen, vaak ook in een hele lage opgebouwd, in het psyche van mensen, dus vooral dus waar het bewustzijn niet komt. Maar ja, er kan wel bewustzijn komen, wanneer het bewustzijn overkomt. En dan hoef je niet te gaan graven. Nee, zorg maar dat er ruimte is en dan komt het vanzelf al aan de oppervlakte. Freud die wilde meer gaan graven. Nee, hou het in de ruimte, dan komt wat nog daar energie heeft vanzelf naar boven. de druk om dat beneden te houden gaat weg, dus het komt erboven. Dus wanneer er ruimte is, wanneer je dat bewust bent, dan zie je dus dat alles zich gaat ordenen op de beste manier. Alles waar nog te veel energie in zit, dat gaat zich uitwerken. De levenskracht, die gaat op een spontane wijze in harmonie met alle andere niveaus. En het gaat vanzelf. Het gaat volledig vanzelf.
Je zegt vaak vanzelf, maar de voorwaarde is dus dat je aandacht niet laat afleiden naar de fenomenen.
Nee. En wanneer je dat zelf bekijkt, hè, dan merk je ook wanneer je je aandacht laat afleiden, dat je dan meteen zelf ook op een beperkter standpunt komt. Omdat je dan een ik bent, ik neem dat waar. Wanneer je wordt afgeleid, dan wordt je eigen situatie gedefinieerd door het waarnemer zijn van dat specifieke. En heb je een gewone waarnemingssituatie met een dualiteit. En je zit ook dus in die situatie daar weer vast. Dat is dan de definitie.
Dat is wel misschien wel lastig, moeilijk. Mechaniek al automatisch gewend is om te oordelen, te projecteren.
Ja, daarom kost het de meesten ook wel een langere tijd van hernieuwde meditatie om die oude gewoonte af te leren. En te blijven in die nieuwe situatie. Dus daarvoor moet je zo helder zijn, omdat het niet iets is wat in een bepaalde situatie spontaan gebeurt. Wel spontaan af en toe best hoor, wanneer je ontspant en zo, dan gaat het wel automatisch. Maar blijkbaar niet dat het stabiel is, blijkbaar laat je hem gemakkelijk weer afleiden.
Ja, dat moet vaak door de confrontaties heen. Ja, gewoon ergens anders.
Ja, maar dat is dan een afleiding. Zodra je weer voelt, oh nou vind ik dit een uitdaging, dan zit je alweer in de dualiteit. Want met een uitdaging zit jij hier en je ziet die mogelijkheid daar om iets te verwezenlijken. En je zit in de dualiteit.
Ja, als ik
boven ga,
dat is
wel
een uitdaging.
Wat nou?
Nou, als ik ga op de ponten komen, ja. Haasten, dan moet ik toch een.
Ja, maar je ziet, dan heb je jezelf weer zo geconstrueerd dat je iemand bent die boot moet halen op een bepaalde tijd en dat je je moet haasten. Dat is toch een constructie? Het kan toch iets anders zijn dat je zegt, nou, het is open. En alles dat gaat op een gewone, spontane wijze en daar op die boot komen of op een andere boot komen, dat zien we wel. Het kan ook zijn dat je wel even vaart maakt. Maar dat kan in principe ook wanneer je helemaal jezelf blijft in open sfeer. Dan is er geen haast meer. Nee, dan is er gewoon eventjes vaart maken. Maar pas op, het is dan ontzettend moeilijk hoor om dan toch open te blijven. Om niet vast te zitten aan, ik moet die boot halen. Dat is ontzettend moeilijk. Het kan wel, maar het is moeilijk, omdat je daar heel gauw geneigd bent om weer in een kleiner ik te stappen met spanning, want ik moet die boot halen. Maar net zo goed als we hier ook deden op een ochtend, dat lopen. En op een gegeven ogenblik hard gaan lopen. Dan zeg je, ja, nou dat kan allemaal toch in de open ruimte gebeuren. Het is natuurlijk een oefensituatie, want je zegt, nou loop maar hard, je komt toch nergens, we blijven toch op zijn plaats zelf staan. Dus het is een oefensituatie waarin je kunt leren dat je hard kunt lopen zonder dat je spanning hebt om de boot te halen, moet halen, weet ik wat. Nee, blijf daar heel helder in. Elke keer weer, wanneer je iets bedenkt van, oh, dat is belangrijk, dan zit je daar weer vast. Wat is nou echt belangrijk? Dat is toch eerst dat je in die open sfeer bewust aanwezig blijft. En de rest, dat is niet belangrijk. Wanneer je dat namelijk hebt, dan zal alles wel goed komen. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en alles zal liever worden.
Ja. Wat ik niet begrijp is dat er ooit een eind kan komen aan dingen die in de wacht komen. Hoe is het een God zo makkelijk door collectieve onderwerp dat we collectief boven de lucht zitten in? En dat kan allemaal nog.
Er kunnen wel beelden komen, maar die beelden hoeven niet meer een pijnlijke of traumatische inhoud hebben. Het collectieve onbewuste bijvoorbeeld, nou de meeste archetypes die zijn niet verbonden aan een trauma. Natuurlijk, er zitten wel elementen in, maar goed, voor zover die nog voor jou van belang zijn, dan komen ze wel naar boven toe en lossen ze op. Maar het is eindig.
Hoe kan het eindig zijn als je steeds niet vervullen wordt? Dus dan betekent in mijn begrip dat het steeds ruimer wordt en dat er toch steeds meer de donkerte wat nog niet.
Ja, maar het eigen zelfzijn gaat zo veranderen dat veel minder dus steeds een op je nemen is van al dat lijden dat daarin zit. Dus het is wel aanwezig, het lijden, en je ziet het lijden en je ervaart het lijden. Naast licht is het ook donker, maar omdat je zelf in die ruimte bent, is het inderdaad te accepteren. Omdat je die aanknopingspunt in de persoon die je was, aanknoping van al dat lijden, van oh wat is het erg, dat heb je losgelaten. En het kleeft niet meer aan je. En je bent het wel in zekere zin. En je ervaart het meer dan ooit. Maar omdat je het niet op een persoonlijke manier allemaal wil dragen en oplossen, verwerken, ja, dan is het moeiteloos. En dan is het open en dan zeg je, nou ja, blijkbaar is dat zo. Het is open En het krijgt de ruimte. En ja, alles heeft zijn beloop zoals het gaat. Maar er zijn geen persoonlijke trauma's meer, want dat is, heeft te maken met een stukje persoonlijke beperking nog, wat vatbaar is voor de inhoud van die beelden, gevoelens. Het is dus ook niet een afstand nemen, zegt dat wil ik niet, ik wil me ervan bevrijden. Nee, het is juist een openkomen en in al die grootste vrijheid. Nou ja, dan is het pas ook de acceptatie van alles zoals het is. En we hebben het er veel vaker over gehad, het is natuurlijk ook een liefdevolle acceptatie. Want ook een gevoelsmatig is dat iets wat je niet op een afstand wil houden, maar gewoon laat komen. Je ontvangt alles helemaal open, zonder weerstand. Alsof het jezelf is. Het is jezelf.
Dus daar wordt compassie ook bij.
Ja, alleen, we hebben ook al vaker over gesproken, het is meer dan compassie. Compassie zit ergens op het niveau van het inzicht. Dat is standplaats, of misschien ietsje hoger. Hoger inzicht, dat standpunt van de Bodhisattva. Die kijkt en die ziet het lijden en die krijgt compassie. En die zegt, ik ga niet eerder nirvana nemen dan dat alle levende wezens verlicht zijn. Op wat voor niveau is dat? Dat is inderdaad op dat niveau van het inzicht, misschien iets het hogere inzicht. Waar inderdaad die compassie thuis hoort. Wanneer dat verder zich ontwikkelt in een non-dualiteit, dan kun je niet meer van compassie spreken. Want dan laat je het nog meer toe. In de compassie laat je het wel toe, maar er blijft toch een afstand. En dan zeg je, ja, ik zal niet eerder mijn baan ingaan dan dat ik alle levende wezens heb bevrijd. Heb verlicht. Zie je de dualiteit die daar nog even in zit? Nee, zie dat het gaat om die non-dualiteit. Waarin er geen afstand is tussen jezelf en de ander. Ander ook met zijn leed. Dus ook dat is je eigen zelf zijn. En wat er dan in de wereld gebeurt wanneer het leven doorgaat, dat gaat vanzelf. Maar dan is dat het allerbeste. Dus nog eens bij het vrijkomen van dat ik ben de waarnemer. Daar gaan al die ordeningen die er waren door elkaar lopen. Wanneer je daar probeert te blijven als een beperkt zelf zijn, dan wel. Wanneer je daar thuis bent gekomen voor je gevoel, je zegt, oh nee, daar ben ik mezelf. En ik weet hoe het zit, hoe ik er gekomen ben. En ik weet ook een beetje hoe het verder gaat. Ik blijf mijzelf. En die ordening, nou ja, oké. Okay. Laat hij maar verdwijnen. Bijvoorbeeld een hele diepe ontspanning gebeurt dat. Natuurlijk, wanneer je dat als persoon een klein beetje zo bekijkt, dan ga je wel even de condities zo maken dat die resultaten van die verwarring niet al te gek zijn. Dus je gaat in bed liggen en zegt, nou, daar kan me niks gebeuren, ook al wanneer ik alle ordening verlies. Maar wanneer je nou bewust blijft, zeg je, nou, ik ben ook nog wel bewust van de gewone wereld met zijn ordening, hoe betrekkelijk die ook die allemaal is. Maar ik laat het toch verder doorgaan. Het kan even tijdelijk zijn dat je elke oriëntatie verliest, dat kan.
Ja, dan is het belangrijk dat er mensen om je heen zijn die dat niet laten organiseren.
Ja, ja. Maar nogmaals, wanneer het een beetje meer open blijft, ook op die andere niveaus, dan kan het daar ook op een gewone manier dan wel weer verder doorgaan. Zonder dat er dan gekke dingen gebeuren. Maar dat kunnen tijdelijk, vooral tijdelijk, meestal dat er wel in een periode is van, nou ja, er is gewoon helemaal niks of al helemaal licht of... Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Bij sommigen dan is er inderdaad een periode dat het functioneren op gewoon alledaags vlak niet zo bijzonder geslaagd is, vinden de mensen. Dus, en soms, ja, je hebt verhalen van bij sommigen dat het inderdaad helemaal een beetje moeilijk blijft. Van, dat iemand op zoek gaat naar een leraar en die zegt, nou, die leraar, nee, die moet in dat dorp wonen. En dus de reist de halve wereld af om naar het dorp te gaan. En ja, nee, hier moet de grootste wijze wonen. Ja, dan moet je even daar een hoek gaan en daar moet je naar binnen gaan. Nou, dat is de dorpskroeg en daar zit de dorpsgek. Een klein beetje feeling daarvoor hebt, dan zie je daar doorheen. Net zoals bij die zijn de Mara's. Nou, een heleboel zagen er niet doorheen. En die kwamen daar de trapje op en die zagen daar zijn tandenloze oude man aan het schreeuwen en het roken. Ze zeiden, nou, dat kan geen heilige man zijn. Dus die gingen er gewoon weg. En dat waren nogal wel veel. In de achterbuurt van Bombay. Nou, dat was er ook allemaal niet zo prettig wanneer je daar naartoe moest. Alleen al die ontzettende stank van het urinoir. En de vuile troep. Ik zei, ja, moet ik nou hier zijn? Voorstellen dat het voor de Hindoes ook niet zo'n aantrekkelijke toestand was om daar te komen. En dan kwamen ze wel met slingertjes en zo. Met wierookstokjes. Oh ja, wierookstokjes, goed. Pak die hele bos in en stak hem in de fik. Nou, dat is heilig, dat is heilig, dat is heilig. Nee, zegt hij, dan raak ik tenminste de Durimani.
dichtbij kwam.
Hmm.
Dus de afstand verdween. Maar dan hou je dan kunstmatig elke keer afstand met een ego-positie, afstand richting de wereld.
Ja. Dat is de constructie.
Ja.
Ja. Ja. Wanneer je dat meer bekijkt in de loop van het leven, dan zie je dus dat een baby die afstand niet kent. Die ziet geen diepte. Dus wanneer daar in de wieg daar iets moois boven hangt of zo, op een gegeven ogenblik, dan heeft hij wel het idee van pakken, maar niet het idee van diepte. En dat ontstaat dus langzamerhand in een proces van leren, waarbij je scheiding krijgt tussen je eigen lichaam en de wereld. En dat is dus iets heel concreets, dat er een weerstand ervaren wordt in de wereld. Bijvoorbeeld wanneer je op de grond valt, zegt die grond is hard. Die grond doet mij pijn en meteen wordt dat tot mij gerekend en die grond als een stuk van de wereld. Zegt nee, daar moet ik dus niet op die manier terechtkomen. Of met je hoofd tegen de muur vallen of zo. Ja, die is hard. Moet volgende keer oppassen, want daar moet ik niet bij zijn.
Ja, want daar kwam ook ineens op zich wat een krankzinnigheid om het leven op afstand te halen.
Ja. Dus dat wordt zo geconstrueerd en dat kost moeite. En wanneer de ontspanning komt, dan verdwijnt die afstand.
Ja, dat was de ontspannen toestand daarna. Ja.
Ja.
Het is veel makkelijker.
Ja. En wanneer dat principieel door mag gaan, dan ontstaat er direct een non-dualiteit. En dan is nog best er ook nog een bewustzijn van, oh ja, in dat praktische leven, natuurlijk, dan heb ik een zekere zin te maken met afstanden, maar voor mezelf principieel zijn er geen afstanden en is er een non-dualiteit. Dus je moet weer worden als een kind. Maar je hebt natuurlijk wel een hele cirkelgang gemaakt waarin er bewustzijn is ontstaan. En dat is de basis waarop het gewone leven ook door kan gaan. Maar je bent wel weer als een kind.
Ja, ik ken die ervaring dat alles zo wonderlijk is.
En dan is alles ontzettend wonderlijk, maar ook in de zin van dat je letterlijk dus ook dat andere in je hebt. En dat die wereld zo op je afkomt dat die ook in je zit. Alles wat je ziet. Of dat je in de uitbreiding daar ook in die vogel zit. En je weet wat het betekent om zo mooi te zaaien in die wind en goed te kunnen vliegen. Je bent ook die vogel.
Niet de ervaring van de vogel.
Nou, die gaat verder dan je denkt. We hebben wel eens weken gehad dat we daar wat meer naar gingen kijken. Wanneer je de yoga asanas hebt, dit hebben we vaak een dierennaam. Wanneer je bijvoorbeeld de cobra voortzet, echt die cobra doorzet, dan word je cobra. Dat is echt waar hoor. In augustus doen we weer met yoga, en doen we ook dat soort oefeningetjes om heel duidelijk te ervaren. Alleen al wanneer je denkt van, hé, ik ben een cobra. Hé, wat voor geluid zou ik maken? Ja, dan moet je houding eigenlijk ook wel aanhouden, want die houding die bepaalt dan voor een groot gedeelte je lichamelijke structuur, je lichamelijke zijnswijze, het lichaamsschema. Maar dan blijkt het dus dat allerlei aspecten van dat leven van de cobra daarin heel duidelijk is. Bijvoorbeeld wat ga je eten? Hoe kom je dat op het spoor?
Muis.
Ja, hoe kom je dat op het spoor? Hoe pak je dat? Dus al die mogelijkheden die heb je eigenlijk al in je.
En dan ga je terug in de maaitje op de bak.
Dan ga je terug in?
In de maaitje.
Nou, nee, je hoeft niet specifiek die cobra te blijven, maar je hebt het wel in je. En dat kun je dus wel eens een keer gewoon specifiek beoefenen. Dus zeggen, oké. De hele groep is ook wel aan het vliegen geweest. Met alle aspecten van die hoor. Nee, dat zijn goede ervaringen. Dat je werkelijk merkt, vooral wanneer je de houding al gaat aannemen, dat dan de gevoelens enzovoorts vanzelf komen. Dat geldt op menselijk vlak natuurlijk ook. Wanneer je zelf nog wel depressief bent aangelegd. Maar gegarandeerd dat wanneer je ook mondhoek omhoog komen, dan komt het gevoel meteen. Ja, niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen blijkbaar. Er is een speciale leer ook van psychologen, emoties, de gevoelens, niet ergens centraal opkomen, maar juist meer perifeer, dus in de houding. En dat is ook zo. Dus nu hebben we niet zozeer dit, wat we nu allemaal bespraken, verbonden met de yoga. Maar degenen die vaker geweest zijn, die weten dat. Want ja, bijvoorbeeld alleen wanneer je eventjes rechtop gaat zitten. Dat heeft zo'n groot verschil met de situatie. Hoe het ook zij, dit zelf zijn, dat heeft talloze mogelijkheden. En het is goed om dat te zien, dan zit je niet vast in één vaste vorm. In die gevoelsmatige vormgeving meer vrijkomt op die diepere niveaus, dan zie je dus dat je heel gemakkelijk verschuift in de perspectieven van anderen. Je door de ogen kijkt van anderen.
Maar dat kan ook niet op die vast kan ook gevoelsmatig of verhouding.
Ja. Ja. Dus dat is dat punt net boven dat van het inzicht, dat centrum van je vrijkomt. En nogmaals, je ziet dat niet alleen daar op een fundamentele manier, maar je ziet het in relatieve zin, zie je dat in het alledaagse leven natuurlijk ook. Je ziet daar het duin, daar vlakbij zee. Wanneer je er eventjes naar blijft kijken, je weet wat het betekent om op het duin te staan en naar de zee te kijken. Je weet wat het betekent om dat duin te zijn, daar bij de zee. Nou, hoe is dat nou mogelijk? Omdat er een fundamentele non-dualiteit is. Je ziet die windvaande monnik daar op de witte watertoren. En als je er even bij blijft, dan zeg je, oh nee, ik heb nou een perspectief van dat topje daar van de watertoren. En ik zie daar het wat en ik zie daar de Noordzee. Ik zie hieronder het dorpje. Dus principieel zit niemand vast aan een bepaald perspectief. En hoe vrijer dat is, des te minder zit je zelf ook vastgebakken. Dus dat vrijkomen, juist wanneer je dat meer op het niveau doet van het inzichtslichaam, inzichtsbewustzijn, daar is het al zo ijl dat het nog gemakkelijker gaat. Ik heb nooit tuba gespeeld, maar ik weet precies hoe het voelt. Ja. Maar dat zijn hele normale dingen. Ik ben nooit dirigent voor een orkest geweest, maar ik weet precies hoe dat is. Je ziet anderen en je weet meteen wat het betekent om daar te staan met die handelingen. Op een afstand dat ligt wat meer dualistisch, maar je ziet iemand en je weet wat het betekent om daar te lopen. Waarom weet je dat? Ja, je kunt dat gewoon, ik heb al gezegd, je kunt het gewoon construeren als een soort conclusie uit het feit dat je zelf wel weet wat lopen is en dan zie je ongeveer extern dat hij daar zijn ene voet voor de andere zet. Nou ja, wanneer ik de ene voet voor de andere zet, dan weet ik hoe dat voelt, dus hij zal dat ook wel voelen. Nee, het is veel directer dat je ook daar aanwezig bent op die plek van die ander waar die loopt en dat je ziet en intern ervaart wat dat betekent om daar te lopen, inclusief het perspectief dat hij heeft. De gevoelens die daarbij bij horen. Wanneer je leert en vaardigheid leert door na te doen. Hoe is dat mogelijk? Een kind leert allerlei dingen door de bewegingen na te doen. Hoe is dat mogelijk? Omdat die identiteiten niet gescheiden zijn. Omdat de perspectieven niet gescheiden zijn. Een kind leert de wereld kennen door de ogen van de ouders in eerste instantie. En dat is letterlijk zo. Je weet wat het betekent, gevoelsmatig, en wat de bewegingen betreft, wanneer je een zeehond ziet zwemmen. Of wanneer je een andere vis ziet zwemmen. Ja?
Maar dat betekent dat wij niet ook allemaal moeten kunnen voelen wat het betekent om jou te zijn.
Omgekeerd precies hetzelfde.
Dus eigenlijk...
Is er geen scheiding?
Nee.
Nee. Dat is de conclusie.
Ja.
Mooi.
Ja, ik weet nog wat ik moet voelen, wat ik daarover voel. Dat is dus wat ik zeg.
Ja. Maar dat is dus het leerproces. Dat is geen informatieoverdracht van een zender en een ontvanger. Nee, het is veel directer.
Als je als baby of klein kind door de ogen van je ouders, dan krijg je al heel veel mee van je ouders.
Ontzettend veel, meer dan je denkt.
Lees
goed. Ja. Je weet niet half hoe je door je ouders bepaald wordt. Je weet niet half hoe je door je ouders bepaald wordt. Ze zeggen, daar heb je leven voor nodig om dat kwijt te raken.
Ja, ik ben helemaal programmeerd.
Tuurlijk. Je wordt totaal geprogrammeerd. Sorry?
Het zal wel nodig zijn voor je overleven.
Ja, hoor, nee, goed. Zo kun je het ook bekijken. En dan geldt dat ook, natuurlijk. Maar dit dus allemaal in verband met waar we waren op het niveau van inzicht waarin dat centrum vrijkomt. Dan merk je dus heel sterk dat die programmeringen verdwijnen. Omdat het al zoveel verdwenen is, dat het ook op heel principieel niveau gaat verdwijnen. Want zo'n programmering heeft te maken met een eigen identiteit. En die identiteit heeft te maken met een beperking van het zelf zijn. En wanneer die beperkingen steeds meer verdwijnen, wordt het zelf zijn intern ook nog bewust, veel meer vrij. In die overgang, daar zie je dus dat dit soort ervaringen steeds sterker worden. Dan herken je dat ook waar het op een misschien iets andere wijze, maar op, in andere gebieden waar dat ook speelt. Dan snap je dat ook beter. Bijvoorbeeld het totemisme. De westerse lui die dat zagen, nou, die snapten er niks van. Ja, die lui die doen alsof ze een jager zijn. En dan zitten ze te trommelen, net zo lang dat ze een beetje gek worden, en dan denken ze dat ze een jager zijn. Of een puma. Ja. Maar wanneer je zelf niet vastzit in een bepaald patroon, dan zeg je, ja, nee, dat is begrijpelijk, dat kan. En dan kun je ook nog snappen dat het ook nog functioneel is ook, want wanneer ze werkelijk zich ervaren als een puma, dat is de enige manier waarop ze werkelijk goed kunnen jagen. Dat is net dat topje waardoor ze leven kunnen blijven. Je herkent ook uit kindertijd, toen alles ook nog niet zo vast lag, zat je toch ook van alles te spelen. Dan was je indiaan of cowboy. En je ervoert dat heel realistisch. Op dat niveau van inzicht, daar zouden we blijven. Daar ervaar je dit soort dingen op een gegeven moment ontzettend sterk, omdat die ordeningen die er waren, die er ook nog zijn op het niveau van het inzicht, gaan verdwijnen. Standpunten die zijn dan niet meer stevig. Dus verschuiven heel makkelijk. Je zit met iemand te praten en je hebt het idee dat op een gegeven ogenblik je zelf zit te praten tegen jezelf. Ja, goed. Dat hangt er dus vanaf bij de anderen. Maar voor jezelf krijg je wel dus daar contact mee. Intern. Dus daarom wordt ook gezegd, je wordt het zelf van alles. Dat wordt je bewust. Ervaar je de wereld als een illusie?
Sorry?
Ervaar je de wereld als een illusie?
Nee, dat ligt niet vast. En ja, en de hoop. Ja. Soms.
Ja. Blijf bij je eigen ervaring. Op een gegeven moment zeg je inderdaad wat jij zegt van, oh ja, die wereld, ja, ach, die ligt toch niet erg vast. Ja, dat betekent al dat daar meerdere mogelijkheden zijn, dat er niet één enkele, eenduidige wereld is. Nou, dan is niet meer één wereld oppermachtig voor jou waarin je vastzit. Maar er zijn meerdere mogelijkheden. Ja, zeg je oké. Nee, dus wanneer dat standpunt van dat ik waarnemer zijn vrijkomt, dan krijg je soms vaak het gevoel van, oh ja, nou gaat alles kantelen. En de ordening gaat verdwijnen. Nou ja, ik praat hier alleen maar over om jullie misschien wat gevoeliger ervoor te maken, dat je het ook gaat herkennen. Zodat het ook mag doorgaan. Ook een aspect is dus dat wanneer de oude ordening verdwijnt, dat het spreken over dingen niet meer vastzit aan een bepaalde ordening. Dat het voelen van bepaalde dingen in je situatie, je familieleven, ja, dat het allemaal vrijkomt. Dus net zoals met die traumatische dingen waar we het over hadden. Die zijn er alleen maar in een bepaalde ordening. Maar wanneer ineens die wereld in elkaar stort, dan zeg je ook, ja, poep. Wat is er nog? In ieder geval niet die traumatische toestanden. Die zaken uit het verleden die je meedraagt, die hebben een bepaalde structuur, een bepaalde ordening. Namelijk, het is jouw verleden en daarin zijn bepaalde dingen gebeurd. En die heb je in hokjes geduwd van dit is erg en dat is niet erg. En dat is toch wel zo erg dat ik het eigenlijk niet kwijtraak. Ik blijf het maar meesjouwen. Maar wanneer die hele ordening verdwijnt. Wanneer je identiteit vrijkomt. Dan merk je dat je er niks meer mee te maken hebt. Ja, ik zou het weer zo kunnen construeren. Maar ik ben wel gek wanneer ik dat weer doe. Sommige zwelgen erin. Nou ja, die blijven er helemaal niet vast zitten. Je identiteit komt vrij. Zelfs op niveau van het inzicht waarin al heel veel verdwenen is. Maar daar dat houdt vast, dat verdwijnt. Wat is je identiteit? Hoe zit het met jezelf? Ik zou het niet weten. In heel relatieve zin kun je zeggen, oké, ik ben toen en toen geboren en ik ben een zoon of dochter van die en die. En ik ben daar geboren en ik ben daar op school gegaan en ik heb dat en dat allemaal gedaan. Maar het komt vrij en het wordt zo doorzichtig en betrekkelijk, het heeft helemaal geen betekenis meer.
Dat ze in deze stuk zijn moeder zei, dat ze moeder
niet. Ja, zeker. Natuurlijk, wanneer je even verder met hem zou praten, zeg je, ja, in zekere zin is het wel zo. Maar nee, in een ruimere zin helemaal niet. Dat je weet ik wat bent. Maar ja, Napoleon is het voor de voorbeeld. Maar het blijkt wel of het werkelijk zo is. Want wanneer je zegt ik wil dat, dan zit er altijd nog dat ik je in. En dat uitzicht toch op een bepaalde wijze. Dus het gaat verder door op hele fundamentele dingen. Dus ook, hoe zit het met je lichaam? Ben ik dat lichaam? Ja, in zekere zin, maar... Eigenlijk, ben toch die ruimte? In die overgang krijg je dus die wisselingen, waarin je merkt, oh, die identificaties komen vrij. Ben je jong, ben je oud? Ben je man, ben je vrouw? Ja, op een gegeven moment gaat het allemaal door elkaar heen. Nou, wat de illusie van de wereld is, is dat je één bepaalde vorm neemt waarin je een absoluut geloof hecht. Dat je daarin absoluut gelooft, dat is een illusie. Die wereld hoeft geen illusie te zijn, want je ervaart dat op een gegeven moment als reëel. Je zegt, ja, die wereld kan er niks aan doen. Nee, zelf construeer je dat zo en dat je erin gelooft, dat is een illusie. Ja, ja, ja. Terwijl het maar één hele specifieke vorm is die je daar construeert en je zegt dat is het, Terwijl het natuurlijk nonsens is, want wanneer je een beetje afstand neemt, dan zie je de betrekkelijkheid ervan. Ja, dan is die specifieke identificatie daarmee weg. Het specifieke geloof dat dat het is, is weg. Het is natuurlijk levensgevaarlijk wanneer je dus wel in zo'n specifieke vorm gelooft op een absolute manier. Van dit is het. Dat kan ontzettend slecht uitwerken. Sommige dingen zijn het ongevaarlijk. Wanneer je zegt, ik ben mijn brein. Maar wanneer je het letterlijk neemt, dan kan het wel gevaarlijk worden. Want wanneer je alleen je brein bent, nou dan is er ook geen verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Ja, wel, maar het gaat erom dat je heel duidelijk beseft hoe het zit met jezelf. Geloof je in één bepaalde structuur van de wereld, wel een bepaald karakter van de wereld, is het dat nou, en zeg je van daar geloof ik in, nou dan bepaalt dat alles in jouw leven. Maar je zit er wel aan vast, dat is het eerste wat je dus ervaart, je zit erin vast. En dan krijg je alle consequenties die erbij horen. In de traditie van het Advaita Vedanta is ook het grootste... En eigenlijk de enige belangrijke fout die gemaakt wordt, dat je aan iets betrekkelijks een absoluut karakter gaat toekennen. Dat is de grote fout die steeds gemaakt wordt. Ik ben dit. Nou, wanneer je dat zegt, blijkbaar geloof je erin. Het is in absolute zin zo. Dat absoluutheidskarakter ken je toe aan iets beperkt. In de godsdienst wordt het blasfemie genoemd. Iets goddelijks ken je toe aan ik. Ik. Ik ben God en mijn rijk. Nou ja, dat daar in de religies ontzettend zwaar op wordt gereageerd, dat is dan ook wel begrijpelijk. Want wanneer iemand het in zijn kop haalt, ik ben God, nou dan is het niet best. Op het niveau van de betrekkelijke persoon die zegt dat hij God is, nou, eens kijken wat eruit voortkomt. Ja, de dictator die zegt het. Ook de kleine dictatortjes. Dat is dus dat onderscheidende inzicht wat er moet zijn tussen wat betrekkelijk is en wat wel absoluut is. Datgene wat je niet specifiek bent en datgene wat je wel bent. Precies.
En dan wordt het wel heel snel ervaring die je doet. Maar als het een persoon zit, dan ook nog weer bij.
Blijf op het niveau van het inzicht Blijf de waarnemer van alles in globale zin. Blijf bewust van jezelf op dat niveau. Laat de ruimte zijn werk doen. En je ziet dat het proces van bevrijding doorgaat. Als ik weer een exclusieve zin doorgaat, dus los van alle andere niveaus, kom je heel makkelijk in samadhi. Eerst nog met wat flarden van die subtiele gevoelsvormen. Maar die verdwijnen ook, is het alleen maar licht. Dus wat je nog doen kunt, het is op het niveau van het inzicht blijven, als de waarnemer bewust zijn, daar bewust blijven. Wanneer het weer iets terugkeert, op een lager niveau, weet je, oh nee, ik kan weer teruggaan. Daar blijven, daar openen, daar waar de gevoelsmatige bewustzijnssfeer openen. En het gaat verder. Laat het een continue meditatie zijn. Dan pas gaat het echt verder. Weer op je rand van de ordeningen die je bekend zijn en die vrijheid van ordeningen vormen. Okay, then I'll go.